Gemeente, de tekst voor vanmiddag vindt u opgetekend in Habakuk 2, het 14e vers. Vers 14 uit Habakuk 2 is de tekst voor vanmiddag en daar luidt Gods onfeilbaar woord als volgt. Want de aarde zal vervuld worden dat zij de heerlijkheid des Heren bekennen, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Tot zover de profetie van Habakuk. En we worden bepaald bij de belofte van het bekennen van Gods heerlijkheid. De belofte van het bekennen van Gods heerlijkheid. Een drietal gedachten in de eerste plaats in de tijd van Habakuk. Ten tweede met de komst van Christus. En in de derde plaats voor het laatst der dagen. De belofte van het bekennen van Gods heerlijkheid. In de tijd van Habakuk ten eerste. Met de komst van Christus in het vlees ten tweede. En ten derde voor het laatst der dagen. Wij worden bepaald bij een belofte en daar kunnen wij hele ingewikkelde discussies over gaan houden voor wie die beloften zijn. Maar u en jou komen de belofte toe. En zo moeten de beloften van het evangelie worden verkondigd met het bevel van geloof en bekering. Zoals onze Dordtse vaderen dat beleiden in de Dordtse leerregels. En kan het eenvoudiger, gemeente? Kan het duidelijker? U komt de belofte toe. Dan zou je toch niets laten liggen om helderder zicht te krijgen over wat de Heere ons belooft in zijn woord. En zo komt hij tot ons in deze belofte, want de aarde zal vervuld worden. Het lastige met beloften is dat ze misschien niet concreet genoeg zijn. Als de Heere belooft, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, maar u ligt wel in het ziekenhuis. Of u verkeert wel heel onder moeilijke omstandigheden. Of misschien dat de beloften juist te concreet zijn. Zoals deze belofte, want de aarde zal vervuld worden. Als er nou nog maar wereld gestaan had, dat de wereld vervuld zou worden, dan zouden we nog misschien de uitverkoren wereld ervan kunnen maken. Maar er staat nu aarde, heel concreet. En het probleem met dat concrete is, en dat geldt voor heel de profetieën, want wat dacht u toen Habakuk 2 gelezen werd? Dacht u niet van wat moet ik hiermee? Wat heeft het allemaal voor een betekenis? En als het dan heel moeilijk wordt, dan hebben wij de neiging om het te gaan vergeestelijken. Maar gemeente, als u niet begint bij de letterlijke betekenis, dan komt u nooit tot de diepe, diepe geestelijke betekenis. En daarom hebben wij nodig om eerst te onderzoeken, wat betekent het in de tijd van Habakuk? Habakuk, hij leefde in de tijd van Daniël. Jongens en meisjes, weet je wel, die Daniël van die leeuwenkuil. Er zijn verklaarders die denken dat Daniël en Habakuk elkaar ook daadwerkelijk gekend hebben en ontmoet hebben, informatie met elkaar gedeeld hebben, maar dat is niet zeker. Maar u begrijpt dan gelijk onder welke omstandigheden Habakuk leefde. Het was in de tijd van de ballingschap, het was in de tijd van de wereldrijke Nebukadnezar, die maar één doel had om de hele wereld te veroveren, maar Nebukadnezar en zijn opvolger Darius, hebben het niet gewonnen, want het Babylonische Rijk, het Rijk van de Chaldeeën, is opgegaan in het Rijk van de Mede en Perzen. Maar het gaat steeds over wereldrijken. En dat heeft Nebukadnezar al gezien, die droom waarin hij dat beeld zag. Hij was het vergeten, maar dan wordt Daniël geroepen. En Daniël, in de kracht en de wijsheid van de Allerhoogste, verklaart hem de droom, dat beeld, hoofd van koper, de borst en de schouders van zilver, de buik en de dijen van koper en dan de benen en de voeten van ijzer gemengd met leem. 4 wereldrijken, het rijk van de Mede en Perzen, is veroverd door Alexander de Grote. En Alexander de Grote, het rijk, is overgenomen door de Romeinen, het Romeinse Rijk. En Daniël heeft het gezien en heeft het uitgelegd aan Nebukadnezar, dat dan, als het Romeinse Rijk er is, dan zal die steen zonder handen losgemaakt worden en zal al die rijken zal die verpulveren. Het Messiaanse Rijk is voorzegd en nauwkeurig voorzegd. Maar het gaat steeds om een wereldregering. En dan laat Habakuk zien hoe de Heere de wereld zal oordelen en de volkeren zal oordelen. Dat leest u in het begin van het tweede hoofdstuk. En kijkt u maar in vers 13. Zie, is het niet van de Heere der Heerscharen dat de volken arbeiden ten vuren en de lieden zich vermoeien te vergeefs? Nou, u hoort daar Psalm 127 in terug. Te vergeefs bouwen de arbeidslieden daaraan als de Heere het huis niet bouwt. Die volkeren die zullen ten vuren arbeiden, maar het is allemaal te vergeefs. Ze vermoeien zich te vergeefs, want het is de Heere die de wereld zal oordelen. En tegen die achtergrond mag Habakuk het profeteren, want de aarde zal vervuld worden dat zij de heerlijkheid des Heeren bekennen. En als het gaat over dat bekennen, daar zit het woordje kennen in. Daar begint het mee. Dat betekent, het moet eerst worden gezien. Eerst moet het duidelijk worden voor het volk zoals dat in ballingschap leeft, dat de heerlijkheid des Heren de aarde zal vervullen. Ze zullen het bekennen, ze zullen het zien en ze zullen het kennen en daardoor zullen ze het bekennen en ze zullen het erkennen. Erkennen dat het de Heere is die regeert en dat hem gegeven is alle macht in de hemel en op de aarde. En zo zal het op de aarde wezen, zo vol zal het wezen, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Nou, dat hoef ik u niet uit te leggen. Hoe die wateren van de zee de bodem van de zee bedekken. Dan is er geen vierkante centimeter op de zeebodem waar het droog is, waar geen water is. Ieder gaatje, iedere plek is vervuld. Hoe diep dan ook, of de zee kilometers diep is. Maar alles, zo zal die heerlijkheid bekend worden op de aarde. Kunt u zich dat voorstellen? En dat mocht Habakuk, mocht dat profeteren aan het volk. Zo concreet, dat er een moment zal komen dat de heerlijkheid des Heren bekend zal worden. En dan maken wij ons wel eens zorgen wat er allemaal gebeurt in deze wereld. Maar moet u kijken wat er gebeurde in de dagen van Habakuk. Dan komt Kores aan de regering. En Kores schrijft een edict, een verklaring, en waardoor het volk wat in ballingschap verkeerde, in één klap de vrijheid krijgt. En ze mogen terug naar het land wat hun vaderen Abraham, Isaac en Jacob is gegeven. De Heere is een waarmaker van zijn woord. En hij houdt zijn woord vast. Al zijn beloften, ook deze belofte, dat de aarde zal vervuld worden. Maar die ballingschap was wel nodig. Die ballingschap, het was een straf, omdat ze de afgoden gediend hadden, omdat ze niet hebben gevraagd naar de levende God, maar de Baals en de Astaroots hebben gediend. En dan geeft de Heere vijanden, en die vijanden zijn wel nodig. Die vijanden zijn nodig om de heerlijkheid des Heeren te bekennen. En dat moet u vasthouden. Dat gold in de dagen van Habakuk. Als het volk in ballingschap verkeert, dan is die ballingschap nodig, zodat ze tot de erkenning komen van de heerlijkheid des Heeren. Dat het de Heere is in zijn trouwen, in zijn goedheid, in zijn barmhartigheid, terwijl het volk het er heeft bij laten zitten, maar dat het de Heere is die vasthoudt. En dat het de Heere is die doorgaat. En dat het de Heere is, hoewel dat volk niet naar hem vraagt, vraagt hij naar dat volk. En is hij de getrouwe en de onveranderlijke. En daarom was het nodig, waren vijanden nodig, was ballingschap nodig, was moeite nodig, was verdriet nodig, om uiteindelijk de heerlijkheid des Heren te bekennen. In de tijd van Habakuk. We gaan naar onze tweede gedachte, met de komst van Christus. Want we kunnen ons de vraag stellen, is deze belofte nou vervuld? Want dan kunnen we hem aftikken, afvinken en zeggen, zo, daar hoeven we verder niet meer naar te kijken. Maar gemeente, zo werkt het met alle profetieën. De profetieën krijgen in een zekere gelaagdheid, krijgen ze hun vervulling. Steeds weer een stukje wordt daarvan vervuld. En daardoor blijven ze ook altijd levend. Daarom kan er vanmiddag over gepreekt worden. Over deze belofte dat er een tijd zal komen dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren. Zoals de profeet Jesaja erover geprofeteerd heeft. Dat wordt genoemd het profetisch perspectief. Ik vergelijk dat altijd met een knikkerbord. Wij hadden vroeger thuis, had mijn vader gemaakt, van een plaat hout en dan spijkertjes erop. En dan met een spijkertje moest je een knikker wegschieten. En die viel dan tok, 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 viel die naar beneden. En dan raakten die verschillende spijkertjes aan. En dan afhankelijk van hoe die zijn weg vond op dat bord, had je een aantal punten. Tok, tok, tok. Zo gaat het ook met de profetieën. In een zekere gelaagdheid krijgen die profetieën hun vervulling. Het profetisch perspectief. Een beeld wat daar nog wel eens bij gebruikt wordt, is als u in de bergen loopt. En u neemt u voor, ik loop naar de top. En als u dan op de top bent, dan ziet u dat er ineens nog een top achter ligt. En dan denkt u weet uw kinderen dan nog een keer te motiveren om ook die volgende top te beklimmen. Maar als u op die top staat, dan ziet u tot uw schrik dat er opnieuw een top achter ligt. Dat is het profetisch perspectief. Dus ja, in de tijd van Habakuk kreeg het zijn vervulling, maar ook met de komst van de Heere Jezus Christus in het vlees. Want het gaat tenslotte om dat Messiaanse Rijk, de heerlijkheid des Heeren. Maar u zegt, ja, maar hoe kun je dat nou zeggen? De komst van Christus in het vlees, ging dat dan met heerlijkheid gepaard? We zouden zelfs zeggen het tegendeel. Als het gaat over heerlijkheid hier, in het Hebreeuws, in de grondtaal, wordt er over kaboot gesproken. Nou, onze jongens en meisjes weten dat misschien wel. Die jongen die geboren werd, die kleinzoon van Eli, die kreeg de naam Ikaboot. Waar is de eer? Kaboot betekent eer, of heerlijkheid. En dan kunnen we wel zeggen, in Bethlehem, Ikabod, waar is de heerlijkheid? Als Gods zoon, Gods eigen lieve zoon, geboren wordt in Bethlehem en het eens niet opgemerkt wordt door de wereld. Als hij gewonden wordt in doeken en gelegd wordt in de kribben, wat bedoelt u met heerlijkheid? Maar gemeente, juist daarin, dat hij zijn heerlijkheid, de koninklijke heerlijkheid die hij had bij de Vader, daar hij was bij de Vader als spelende voor zijn aangezicht. Hij heeft vermakingen gehad met mensenkinderen en daarom zijn heerlijkheid afgelegd. Daarin ligt juist zijn heerlijkheid, dat hij mens wilde worden. En dat hij de broeders in alles is gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Daarin ligt juist zijn heerlijkheid. Daarin schittert het lam. Dat lam dat in het midden van de troon zal zijn. En dat alle lof en alle eer zal ontvangen. Dat lam dat herkenbaar is als geslacht van voor de grondlegging der wereld. De littekens in zijn polsen zullen gezien worden, in zijn zijde van de spier. Tot in alle eeuwigheid. Toen ik dat las bij Augustinus in de stad Gods, dacht ik, dat kan toch niet? Hij is toch opgestaan met een verheerlijk lichaam? Dat zien wij na zijn opstanding. Dan staat hij ineens weer aan het strand, bij het meer van Genezmaret. Of hij staat achter de deur, waar de discipelen vergaderd zijn en bang zijn en daarom de deur op slot gedaan. Hij heeft een verheerlijk lichaam. Maar als hij tegen Thomas zegt, Thomas, hier, kijk maar, steek je vingers er maar in, dan zijn zijn wonden zichtbaar. Dat is de verheerlijking van het lam. En Satan, hij heeft geprobeerd om alles, maar dan ook alles te verhinderen. Satan heeft alles op alles gezet om het volk te doen zondigen. En er zijn de 30.000 gevallen in de woestijn als ze overspel bedraven. Hij heeft ze aangezet om de Baals en de Astaroots te dienen. En de Heere heeft het volk gestraft. Hij heeft ze uit hun land gehaald en gebracht naar Babel. Hij heeft de vijanden opgezet en aangespoord om zo het volk Israël in één keer van de kaart te schuiven. Hij heeft Herodes aangezet tot de kindermoord van Bethlehem. Alles geprobeerd om de komst van de zaligmaker in het vlees te voorkomen. Maar hij heeft het niet gewonnen. Het is de macht van de koning der koningen. De macht, het zwaard, nee niet het zwaard. Het geweld, nee niet het geweld, maar de geest. De macht ligt in het kruis. Kunt u het begrijpen? Nee, is toch onmogelijk te begrijpen? Het is ook niet de vraag of u het kunt begrijpen, maar of u het kunt geloven en of u het kunt zien, erkennen, de heerlijkheid des Heren. Zijn heerlijkheid afgelegd. Hij geworden wat u bent, opdat u zou worden wat hij is. De macht ligt in het kruis. De overwinning ligt achter het verlies. Begrijpt u het nog? Nee toch? Het leven ligt achter de dood. En die heerlijkheid, die gaat over heel de wereld. Heel de aarde zal vol zijn van de heerlijkheid des Heren. En daarom belijden we het met de kerk van alle tijden en plaatsen dat hij gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Pontius Pilatus, gewoon een werelds mens, een seculier mens, maar zijn naam wordt iedere zondag genoemd. Dus ook uit buiten Bijbelse bronnen is het bekend. Jezus de Nazarener. En dat er iets bijzonders mee was. Zijn heerlijkheid verspreid over heel de wereld. En daarom de opdracht aan de discipelen om dat evangelie te verkondigen aan alle volken. En hen te dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. En als Paulus dan van plan is naar Bithynië te reizen. Hij denkt, dan hoef ik die Egeïsche Zee niet over. Dat is makkelijk. Dan staat de geest het hem niet toe. En dan moet hij bij Troas overvaren naar Neapolis. En van Neapolis komt hij in Filippi. En daar komen de eerste Europeanen tot bekering. En daarom hebt u ook het evangelie. Want wij denken natuurlijk dat Nederland, en u denkt misschien dat Urk in het centrum van de wereld ligt. Maar wij zijn het einde der aarde. Aan de zee. Maar ook daar wordt de heerlijkheid des Heren verkondigd. Bekendgemaakt. Opdat u het zoudt bekennen. Opdat, denkt u maar aan die vijanden. Vijanden worden met God verzoend. En dan gaat u het pas zien, de heerlijkheid des Heren, dat Hij het is. Die vraagt naar mensen, terwijl u helemaal niet naar Hem vraagt, geen belangstelling hebt voor Hem. Is Hij het die naar u vraagt en Hij u zijn woord bekendgemaakt, de belofte van het evangelie laat verkondigen. Zo heeft Hij zijn liefde uitgestort. Dat bloed van de Heer Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Dat is niet zomaar een stroompje. Gemeente, dat is een krachtige stroom. En die gaat over heel de wereld. En de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren. Zo vol als de wateren de bodem van de zee bedekken. Ziet u er naar uit, gemeente? Om zo die heerlijkheid te bekennen, maar om zo ook de Heren groot te maken. In uw leven. Ook als u er met uw hart niet bij bent. Maar om dan in alles goed van de Heere te spreken. Zijn heerlijkheid bekend te maken. En zo krijgt het een nieuwe vervulling met de komst van Christus in het vlees. Wordt heel de heerlijkheid van de Heere bekend. Gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Maar ook, gemeente, voor het laatst der dagen. In de derde plaats. Wanneer is het laatst der dagen? En onze jongens en meisjes weten het misschien wel. Het is al sinds Pinksteren, sinds de uitstorting van de Heilige Geest, leven wij in het laatst der dagen. Al, dus het duurt nog wel een poosje. Het loopt zo'n vaart niet. Maar als het al 2000 jaar het laatst der dagen is, dan komt het toch heel dichtbij. Wat denkt u? Zou Christus vannacht kunnen komen? Oordelende de wereld in gerechtigheid. Houdt u het voor mogelijk dat hij zou komen? Bent u erop berekend dat hij komt? Want de aarde zal vervuld worden, dat zij de heerlijkheid des Heren bekennen. Maar is dat dan niet gebeurd in de tijd van Habakuk? Is dat dan al niet gebeurd in de tijd van de komst van de Heer Jezus? Kunnen wij het Oude Testament dicht doen, zoals sommige mensen denken? Het is het testament van de belofte en het Nieuwe Testament is het testament van de vervulling. En aangezien wij het Nieuwe Testament hebben, dan hebben we eigenlijk geen boodschap meer aan het Oude Testament. Het is niet voor niets dat de apostel Petrus in zijn zendbrief schrijft dat wij het profetisch woord hebben en dat gij wel doet dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats. En daardoor wordt juist het woord zo rijk, als u zo de lijnen mag zien. En dat de Heere vanaf de eerste bladzijde van zijn woord spreekt en dat er geen woord van op de aarde zal vallen. Maar dat dat woord blijft tot in alle eeuwigheid. En dat is met duizenden voorbeelden is dat te bevestigen. Maar om de Heere nou te geloven op zijn woord, dat is toch het leven van het geloof. Het geloof is niet iets dat ik heb en waardoor ik een andere status gekregen heb of iets dergelijks. Maar het geloof is juist lege handen. De rechtvaardige, zegt Habakuk, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dus ik zie het niet en ik begrijp het niet. En misschien dat u wel het tegendeel ziet, maar om dan toch te rusten op zijn woord. Te rusten op de belofte van het evangelie, omdat hij het beloofd heeft. En misschien overval ik u er wel mee. Maar wat is het belangrijk? Op welke belofte rust nou uw leven? En misschien mag u veel van de Heere hebben ontvangen, maar dan spoor ik u toch aan om te zeggen, onderzoek nou eens tussen de Heere en uw ziel, op welke belofte uw leven rust. Wat heeft de Heere nou u beloofd? En jullie jongens en meisjes, hij heeft jullie het eeuwige leven beloofd. En de vergeving van zonden. U moet dat rustig maar eens nakijken als u thuis komt in zondag 25 van de Heidelbergse catechismus. Als het gaat over de sacramenten. Dat nou door de sacramenten de belofte van het evangelie des te beter verstaan worden en verzegeld. En dan worden de beloften van het evangelie samengevat in het eeuwige leven en de vergeving van zonden. Dus daar ligt een erfenis te wachten. En dan denk ik aan dat verhaal van de jongen die leefde in de sloppen van New York. En op een dag komt er een dure auto voorrijden en die jongen die wordt gevraagd mee te gaan naar de notaris. Die jongen woont daar met zijn vader en moeder. En zijn vader en moeder ook verbaasd, want die zeggen tegen die jongen, ga maar mee. En die jongen komt bij de notaris. En die notaris zegt tegen die jongen, er is hier in New York een heel rijk iemand. Vele bezittingen, gebouwen, panden, geld. Maar die man is overleden. En in zijn testament maakt hij alles aan jou over. En de notaris laat die woorden bezinken, die jongen rustig de gelegenheid krijgt om erover na te denken. En de notaris vraagt dan aan hem, wil je het hebben? En die jongen denkt nog eens na en die zegt, nee, laat mij maar in de slop bij mijn vader en moeder. Gemeente, zo zit u zondag aan zondag bij de notaris. En wordt u het testament voorgelezen. Hoe zei die vader dat ook alweer tegen zijn oudste zoon in Lucas 15? Toen de jongen zei, ik heb nooit een bokje gekregen om vrolijk te zijn met mijn vrienden. Kind, al het mijne is het uwe. De Heere zegt tegen u en tegen jullie, al het mijne is het uwe. Maar ik vraag u in de naam van mijn zender, wilt u het hebben? Wilt u deze erfenis hebben van het eeuwige leven? U zegt toch niet, laat mij alstublieft in de slop bij mijn vader en moeder. Maar opdat u dat woord, zijn belofte, door een waar geloof gewerkt door de Heilige Geest, mag aannemen. En dan mag ik u verkondigen, dat is zondag 31 uit de Heidelbergse catechismus, de sleutelen van het hemelrijk. Die moet ik ook bedienen, gemeente, ook vanmiddag. Dat een zo dikwijls wij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, moet ons verkondigd worden, de vergeving van zonden en daardoor de verdiensten van Christus. Want de aarde zal vervuld worden, gelooft u het, gemeente? Voor een ieder die het gelooft, mag ik de hemelpoort voor u ontsluiten vanmiddag. Maar als u het niet gelooft, dan moet ik hem toesluiten. Geen ingang in het koninkrijk der hemelen. En daarom, gemeente, het gaat naar een climax. In het laatst der dagen. Daar waar Paulus van schrijft aan de gemeente van Thessalonicense dat de mens der zonde zich sterk maakt. En de duivel, zo heeft Luther hem genoemd, is de aap van God. Hij aapt alles na. En dan komt het heel dichtbij. En dat je bijna het verschil niet meer kunt zien tussen wat nu echt is en wat namaak is. Tussen wat van God is en wat van Satan is. En zeker ook als gezondheid een godsdienst wordt, een religie wordt. Als alles gaat draaien om gezondheid. En als de gezondheid van ons lichaam nog belangrijker wordt dan de gezondheid van onze ziel. Dat is aangrijpend, gemeente. En als ons een beeld voorgehouden wordt van wat gezondheid is. Een schijnwereld voor ons opgetuigd wordt en wij daarin meegenomen worden en meegezogen worden en zeg nou niet dat dat geen vat heeft op u, want u bent allemaal mensen van uw tijd. En dat ben ik ook. En ik ben ook behept met het moderne denken. En om dan nog het onderscheid te zien. En dit moet u onthouden, gemeente, het gaat altijd om macht. Daar ging het in het paradijs al om. Adam en Eva, die wilden zijn als God. Want als je macht hebt, dan ben je onafhankelijk. En hoe groter je macht is, hoe meer onafhankelijk je bent. En helaas is dat niet alleen in de wereld zo, maar is dat ook in de kerk zo. Ik heb nog een poosje samengewerkt met een ex-generaal van het Nederlandse leger. En die zat nog in allerlei, hij was al lang met pensioen, maar hij zat nog in allerlei internationale werkgroepen. En dan vroeg ik wel aan hem, wat denk je daarmee te bereiken?
allerlei andere ex-generaals, ja, dan hadden ze het over de wereldvrede. Hij speelde ook orgel, dus ik zei, ik zou het wel weten als ik jou was. Ik ging lekker orgel spelen de hele dag. In plaats van Mission Impossibles. Hoezo wereldvrede? Het is onmogelijk. De mens der zonde die zich sterk maakt. En dan zien wij in de tijd van Habakuk, dan werd het uitgevochten, die wereldvrede. En de wereldmacht. En als jouw leger sterker was dan een anders leger, dan was jij de overwinnaar. En dan had jij alle macht. Maar zo gaat dat in 2021 gaat dat niet meer. Dan is de techniek nodig. En we zien het gebeuren. En ik vertel toch geen rare dingen, gemeente. Maar vroeger waren de boeren de baas, omdat de boeren de landeigenaren waren. En toen de boeren meer en meer gingen produceren, kwam er handel op gang. En dan is het nodig dat er een besturingslaag boven komt. Dan krijg je de regenten, die nemen de macht over. En zo zijn we gekomen door de industriële revolutie in een industrieel tijdperk. Een industriële maatschappij waar alles om productie draaide, tot in de landbouw toe. En ik denk dat ik geen rare dingen zeg, dat het ook voor de visserij geldt. Alles productiematig. Toen kwamen we erachter dat we toch wat duur waren. Dus de arbeid ging naar de lage lonenlanden. En wij werden kennis- en distributieland. En wij zijn zo heel voorzichtig en heel geleidelijk zijn we van een industrieel tijdperk naar een informatiemaatschappij gegaan. Alles draait om informatie. Maar nu is de volgende stap. En dat is de datamaatschappij. De digitale maatschappij. Alles en alles digitaal. En wij zijn er als kerk al een heel eind in meegegaan. We hebben al online diensten gehad. En wat iemand 3 jaar geleden of 2 jaar geleden voor onmogelijk hield, dat gebeurt. Dan voer ik een trouwgesprek met een stelletje. En die zeggen, mogen er foto's gemaakt worden of mogen er gefilmd worden in de dienst? Nee, dat mag allemaal niet. Dat doen we niet. En nu zeg ik, als je slim bent, dan neem je even contact op met de webmaster en dan krijg je de hele dienst op film. We worden er zo in meegenomen. Alles traceerbaar. De aanslagplegers van Peter R. de Vries, ze waren binnen een uur waren ze gepakt. Toen eenmaal het nummer van de vluchtauto, het nummerbord van de vluchtauto bekend was en het in het systeem ingevoerd werd, was onmiddellijk traceerbaar waar, op welke snelweg ze zich bevonden. Die vijanden, weet u het nog, vanuit de tijd van Habakuk, die vijanden zijn nodig. Die digitale maatschappij is nodig. Die mens der zonde, die zich sterk maakt, dat rijk van de antichrist, wat zich meer en meer openbaart, is nodig. Zodat de aarde zal bekennen de heerlijkheid des Heren. En daarom, het gaat om een climax aan. En hoe het dan zal gaan. Maar dan is het nodig, gemeente, om dan te rusten op Gods eigen woord. Uw vinger er maar bij leggen. Heer, u hebt het toch beloofd. In Habakuk 2. Want de aarde zal vervuld worden. Dat zei de Heer. Nee, het loopt de Heer niet uit de hand. De Heer werkt aan. Op de eer. En de verheerlijking van zijn grote naam. En alles wat adem heeft. Zal hem loven. Alle knie zal zich buigen. Hij is de koning der koningen. Maar dan nodig, als u zich ongerust maakt, met al uw vragen, met al uw twijfels, te rusten op zijn woord, wat vast is. Dat profetisch woord, dat zeer vast is. En als een licht schijnende in een duistere plaats, totdat het licht van de morgenster opgaat in uw harten. Totdat Christus zal komen op de wolken des hemels om te oordelen de levende en de doden. Ziet u er naar uit, gemeente. Opdat dan over heel de aarde die heerlijkheid des Heren bekend zal worden. De kop van Satan is vermorzeld. De overwinning, die hoeft niet meer behaald te worden. Maar die is behaald. Het heeft geklonken op Golgotha. Het is volbracht. Het is tot zijn einde gekomen. Het is tot zijn doeleinde gekomen. En daarom schittert het alles in het Lam, de heerlijkheid des Heren, waar het Lam, de gekruisigde, Jezus Christus, alle lof en alle eer zal ontvangen. En daarom ziet u er naar uit, gemeente, naar zijn komst. Leeft u in die verwachting dat hij zal komen en de wereld zal regeren. En dat heel de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren. Dan blijft de grote vraag over. Moet ik dan strijdbaar zijn? Moet ik me verzetten? Moet ik me verdedigen? Hoe moet ik dan omgaan met alle dingen die er gebeuren? Moet ik strijdbaar zijn of moet ik juist lijdzaam zijn? Nou, misschien is het wel allebei. Strijdbaar in afhankelijkheid. Omdat het de Heere is die regeert. En het loopt hem niet uit de hand. En dat geeft een heilige onbezorgdheid om zo hem te mogen volgen. Of lijdzaam. Ja, maar met een boekje in een hoekje. Nee, het is altijd een actief bezig zijn. Een verwachten. Een uitzien. Hij komt. Hij komt. Om de aarde te richten. En daarom de tijd is nabij. Dat de aarde zal vervuld worden. Dat zij de heerlijkheid des Heren bekennen, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Amen.